Ik ben Henk Rothuizen dus. Voor sommigen van jullie ben ik de zoon van Jan Rothuizen. Die heeft hier heel vroeger wel eens gesproken. Is een lange tijd al overleden. En ik ben de broer van een andere Jan die hier wel een tijdje gemeentelid is geweest. En dus de oom van Johan, als jullie die nog kennen. Zoals ik al zei, ik ben 73. Ik ben 2,5 jaar getrouwd met Hanne. Hanne is de nicht van mijn overleden vrouw. En op de begrafenis zongen we dat lied wat we net gezongen hebben. Dus dat raakt me altijd nog wel. Wat kan ik nog meer van mezelf vertellen? Ik hou van Jezus. Ik probeer in het leven vooral met hem te wandelen. En ik ben een tijdje voorganger geweest, ongeveer 40 jaar. En ik leef nog steeds. Dat is toch ook altijd een wonder. Ja. Ik vind het moeilijk om meer van mezelf te zeggen. Ik schrijf graag boeken en ik preek graag. En ja, ik wil graag een goed mens zijn. Ik vind het fijn dat ik bij jullie mag komen spreken. Wim Grandia ken ik natuurlijk als ex-collega van de EO. Waar ik 15 jaar hoofdnazorg was. Dus ook daar liggen weer relaties. Met jullie wil ik het hebben over de achtste dag Jezus leren kennen en met hem wandelen. En de kern is natuurlijk met hem kennen en met hem wandelen. Maar ik wil eerst even wat zeggen over die titel, de achtste dag. De achtste dag was in de vroeg-christelijke tijd een begrip. Mensen werden gedoopt, en in een baptistenkerk moet je het altijd even over de doop hebben, hè? In een achthoekig doopvont. En dat stond als teken dat de leidersweek van 7 dagen wordt vergevolgd door de dag van de opstanding, de achtste dag. En als je dus begraven wordt in het watergat, dan sta je op in de achtste dag. Een wandel, een leven met Jezus. Met andere woorden, vanaf die dag leef je niet meer voor jezelf of in je leven, je vroegere leven wat je afgelegd hebt, maar ga je door het leven met hem, wat er ook gebeurt. Een soort contract met nationale Nederlanden, maar dan veel beter. We leven met hem en we proberen in dat leven hem steeds beter te leren kennen. Dat is wel herkenbaar, zeker voor baptisten, hè? Dus hier in die context wil ik spreken. Dus Jezus kennen en hem met hem leren wandelen. Of met hem wandelen. In het normale leven kennen wij mensen en wandelen we met Jezus in bepaalde relaties. Of dat nou vrienden zijn, je baas, noem maar op. Man, vrouw. Ik wandel met Hanne door het leven, nu 2,5 jaar, omdat we getrouwd zijn. Zij is mijn vrouw. En dat betekent wat? Dat betekent dat ik heel mijn leven met haar deel en dat we een eenheid zijn. Dat is toch de kern van het huwelijk. Daarvoor waren we een jaar of 20 vrienden, samen met onze overleden echtgenoten. En waren we vrienden. Dat betekende dat we regelmatig met elkaar trokken. Zo nu en dan stukken van ons leven deelden. Maar geen eenheid waren, we leefden apart. We waren vrienden. Nu is zij mijn vrouw. Nu leeft ze dagelijks met me. En moet ze me verduren en kunnen we ook weer genieten. Gisteren hebben we ons 2,5 jaar huwelijk gevierd. En dat was ontzettend leuk. Eenheid. Een wandel met Hanne. Op basis van de relatie die we hebben. Maar die basis van die relatie, daar zit wat onder. Daar zit een geloof onder. Namelijk het geloof dat toen ik mijn trouw aan haar beloofde, dat ik geloof dat het huwelijk een verbond is waarin je één wordt met elkaar. Dat is een overtuiging die ik met me meedraag. Die de basis is voor het huwelijk wat we samen hebben. Ook dat is herkenbaar. Dus haar leren kennen en met haar wandelen heeft alles te maken met de relatie die ik met haar heb en hoe je die relatie definieert. Herkenbaar? Zo kunnen we dat met al onze vrienden doen en noem maar op. Maar wat zit er nou onder het kennen en wandelen met Jezus? Hoe kennen wij Jezus en op basis daarvan wandel je met hem? Dat is een goede vraag. Daar zit dus het geloof onder. En in evangelische kringen zijn een aantal van die geloof overtuigingen liggen behoorlijk goed vast. Dat noemen wij verzoeningstheologieën of verzoeningsmodellen. De verzoening van Jezus Christus is zo groot dat we die vertolken in bepaalde modellen. In hulpmiddelen die we dan gebruiken. Dat ene model wat we gebruiken is niet de enige verzoening. Het is een onderdeel van de complete verzoening. De meest bekende zijn Jezus Redder, Jezus onze Heiland, Jezus onze Bevrijder. En de bekendste is natuurlijk wat we dan noemen in de theologie de rechtvaardiging door het geloof. Jezus is voor jou aan het kruis gestorven. 100% waar en ook 100% basis van onze theologie. Maar in protestantse kringen is dat wel een gewicht geworden wat bijna alles andere overschaduwt. Je komt heel veel mensen tegen die Jezus alleen maar kennen als degene die gestorven is voor hun zonde. En dat is de definitie van hun relatie. En leven dus in eeuwige dankbaarheid met hem. Ik ben gerechtvaardigd door het geloof dat Jezus mijn zonde aan het kruis heeft gedragen. En ik denk dat iedereen hier daar ja op zal zeggen. We kennen dan Jezus als degene die de straf voor ons op zich heeft genomen en gedragen heeft. En dan gaan we met hem wandelen, toch wel als degene die de middelaar is, die tussen ons en God staat. Hij zorgt ervoor dat het goed is met God de Vader. Een ander aspect van de verzoening is de verlossing. Jezus heeft jou bevrijd uit de slavernij. Heel vaak worden die twee door elkaar gehaald, maar die staan echt los van elkaar of zijn gewoon twee verschillende aspecten. Het mooiste beeld wat we daaruit halen is de bevrijding van het volk Israël door de Rode Zee. En ook daar komt de doop weer terug. We zijn bevrijd voornamelijk van slavernijen, van machten die over ons heersten. In het geval van het Oude Testament was dat Egypte. En in het Nieuwe Testament kan dat van alles en nog wat zijn. Die theologie over bevrijding, die kom je bijvoorbeeld heel sterk tegen wanneer mensen uit de drugscultuur of uit zware verslavingen bevrijd worden en Jezus leren kennen. Ik kom uit Rotterdam en daar heb je Victory Outreach. En dan kom je in een gemeente waar 80% ooit verslaafd was. En als je daar praat over Jezus, de redder, dan zeggen ze ook amen. Maar als je zegt over Jezus is je bevrijder, dan breekt het halleluja uit, hè. Dan zijn ze dol enthousiast, want ik ben bevrijd door Jezus. Ik ben niet meer verslaafd. Jij en ik zijn ook zo bevrijd. En sommigen van jullie zeggen daar wat meer amen op dan anderen. En sommigen die zijn bevrijd, terwijl ze niet eens goed weten dat ze bevrijd zijn. Want dat werk heeft Jezus wel degelijk voor ons gedaan. Een derde, we kennen ook het evangelie van de verzoening. Door Jezus zijn we verzoend. En daar hoort ook een naam bij. Maar welke laat ik nog even in het midden? Jezus kennen als redder. Jezus kennen als bevrijder. Dat klinkt ons heel bekend in de oren. Maar wie is Jezus als hij zich verzoent of ons verzoent met God de Vader? En welk beeld hoort daarbij? Er hoort niet het beeld bij dat Jezus je straf draagt. Het heeft er wel mee te maken. Ook niet dat je bevrijd bent. Het heeft er wel mee te maken. Maar als je naar het kruis kijkt, dan is er op een gegeven moment een moment dat Jezus zegt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En als hij dan zegt: het is volbracht, scheurt het voorhangsel van boven, van God uit, naar beneden open, en is de toegang tot het Heilige der Heiligen er ineens voor iedereen. En er hebben natuurlijk mensen in die tempel gelopen op dat moment. En niemand van hen viel dood neer. Integendeel, de weg was open om zomaar bij God de Vader binnen te stappen. Door Jezus heeft God zich met de wereld verzoend. Iedereen mag zomaar bij de Vader komen. Dat is een ander verzoeningsmodel. Het model van de verzoening. God opent van hem uit de toegang tot hem zonder enige belemmering of voorwaarde. Meestal koppelen we dat aan het vaderhart van God. En als we het koppelen aan Jezus, welke dan? We kennen Jezus als middelaar, als het om straf gaat, als bevrijder, als het om slavernij gaat. En we kennen Jezus als wat als het gaat om de verzoening, niet als middelaar. Ik zou graag die rol willen koppelen aan hoge priester of aan herder. Want het koppelt ons naar de dagelijkse wandel met Vader, Zoon en Heilige Geest. Jij en ik mogen zomaar opstaan uit het watergraf en zomaar met Hem gaan wandelen. Onze eenheid met Hem belijden. En daarin lijkt de hoge priester, maar dat is een beetje een moeilijke term, wel de meest toepasselijke term. Ik mag wandelen door het leven met een goede vriend, met een herder die mij leidt, dwars door duistere dalen, dwars door het leven. Hanna en ik hebben er beide wel het sterkst over beleefd toen onze echtgenoten overleden. Allebei aan kanker, allebei na jaren van zwaar verdriet en een zwaar kruis dragen. Maar in dat dragen was Jezus wel degelijk aanwezig. We wandelden met Hem. En hebben we Hem leren kennen als onze goede vriend, herder, als onze hoge priester. Ik wil twee teksten aanhalen. Johannes 1, vers 14, NBV 21, die zegt: het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond. Origineel staat daar getabernakeld. De Statenvertaling, herziene Statenvertaling, zegt: en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dan Hebreeën 4, vers 15. Want deze hoge priester kan met onze zwakheden meevoelen, omdat hij net als wij in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. Ik wil met jullie wat verder doordenken over het evangelie van Jezus Christus en de achtste dag. Het evangelie van Jezus Christus is eigenlijk het hele verhaal, met alle verzoeningsmodellen die je zou kunnen verzinnen. Volgens mij, als ik al mijn studies een beetje nakijk, dan kom ik wel tot 7. Maar misschien zijn er wel 20, misschien zijn er wel 30. Het werk van Jezus aan het kruis bedekt heel ons leven van A tot en met Z. En heeft hij iets gedaan wat we met vele modellen kunnen omschrijven. En dat noemen we het evangelie van Jezus Christus. En het evangelie van Jezus Christus wordt niet beperkt tot alleen maar dat uur of die uren aan het kruis. Zelfs niet tot alleen maar de lijdensweek. Dat is vaak de beperking die wij onszelf opleggen, omdat we zo kijken naar dat verlossingswerk. Maar het evangelie van Jezus Christus begint van eeuwigheid tot eeuwigheid en gaat door tot eeuwigheid. Jezus Christus is meer dan alleen maar die paar uur. Het is God die in heerlijkheid verschijnt hier op aarde. De incarnatie is het eerste teken van het kruis. Is het eerste teken van de verlossing. God die mens wordt en onder ons komt wonen. Mens worden is dan nog een klein beetje mooi. De originele tekst vlees worden is veel beter. Maar vlees is een negatief woord. Als je de Bijbel erop naslaat, dan staat er: doe niet de werken van het vlees, maar doe de werken van de geest. En in het vlees, en dan is Paulus er heel negatief over. Je moet niet vleeselijk reageren, je moet geestelijk reageren. Dus als Jezus vlees wordt, zegt dat iets. Namelijk, hij komt in jou en mijn vlees. Hij stapt in onze wereld, hij stapt in onze wereld met alle problemen die er zijn. Hij komt naast ons staan in onze zonde zonder te zondigen. Hij wordt deelgenoot van ons, van ons leven. Het goede leven en het slechte leven. En dat is een verbazingwekkend idee. Het idee dat Jezus naast je staat in je succes, geestelijk succes, wanneer je lekker heilig bent, maar dat hij net zo goed naast je staat wanneer je de stomste dingen doet waar je later spijt van hebt. En dat hij dan zegt: ik was erbij. Ik heb het ook meegemaakt. Ik weet wat het is. Alleen hij heeft nooit gezondigd. Maar alle verleidingen en alle spanningen kent hij wel. Wat gebeurt er nou bij die incarnatie? In de incarnatie doet God de eerste stap. En dat is, ik kom bij jullie, ik kom onder jullie. Want van horen zeggen lukt het niet. Jullie hebben meer nodig dan alleen maar de woorden uit de Bijbel of voorbeelden van profeten die falen. Ik kom zelf bij jullie en laat zien wie ik werkelijk ben voor jullie. En zo komt Jezus op aarde. Dat heet incarnatie. En incarnatie, daar zit het woord carne in, silicon carne, misschien ken je dat wel. Carnaval, dat is vlees. Hij komt in ons vlees. Kan je dat even laten zakken? Even nadenken, Jezus komt in ons vlees, Jezus komt in mijn vlees. Ik kan Jezus dus ontmoeten in mijn vlees. En hoe kijkt hij dan naar je? Wie is die dan voor jou? Athanasius, die zegt dat heel mooi. Zijn grote kerkvader, een van de grondleggers van de geloofsbelijdenis van Nicea, waar de apostolische geloofsbelijdenis uitkomt. En die schrijft dan over de menswording van God. En dan heeft hij het over de zondeval. God die heilig is, die almachtig is, die ziet dat de mens zich van hem afkeert. En in het vlees keert, in de zonde keert. En dan zegt Athanasius dit. Wat kan God die enkel goed is, hier nog aan doen? En dan is hij even stil. Wat kan God die in feite, wat wij dan zouden zeggen, niet in zonde kan komen? Dat is geen deel van hem. Wat kan hij nou doen dat die mens daar staat? Aan die andere kant van de kloof. En als je niet oppast, gaan wij denken, ja, die mens moet een brug slaan. Nee, God slaat die brug. En komt in ons. In onze wereld. En dan zegt Athanasius, het woord, welke verantwoordelijk was voor de gehele schepping, neemt de verantwoording op zich om die gehele schepping weer te herstellen. En dat doet hij door één van zijn schepping te worden in de vleeselijke staat, zodat die vleeselijke mens weer één met God kan worden. Prachtig, hè? God die heilig is, volmaakt, ziet dat de mens van zich afkeert. Wat kan God er nou aan doen? Nou, ik keer me af van mezelf door bij jou te komen en jou zo weer terug te brengen bij mij. Ik word één van jullie. Want als één van jullie kan ik jullie terugbrengen bij mij. Vind je dat niet prachtig? En dat doet de hoge priester in het Oude Testament wanneer die de tabernakel ingaat. Dan verzoent hij God en de mensen weer met elkaar. Dan gaat hij als voorbeeld namens het hele volk, met dat borstbeeld voor hem, waar het hele volk op vertegenwoordigd is, door de tempelgang om de mens weer met God te verzoenen. Zo doet Jezus dat in ons leven. Hij identificeert zich met de gevallen mens, wordt één met hen, zodat de gevallen mens weer met hem kan opstaan in een nieuw leven, in eenheid met God. De doop, opnieuw, is daar een mooi teken van. We ontmoeten Jezus in onze gevallen staat. En dus zeggen we, oké, Jezus, ik ben met u gekruisigd. Ik sterf met u in het watergraf en ik sta op met u en ik sta op in een nieuw leven. En in dat nieuwe leven ga ik met u verder. Wat er ook gebeurt. Wat er ook op me weg komt. Ik deel dat samen met u. In de Bijbel wordt Jezus de mensenzoon genoemd. Hij wordt dus volledig de mens zoals jij en ik dat zijn. Hij stapt in onze wereld, identificeert zich met ons, wordt één van ons, maar zonder te zondigen. Ik beeld het vaak zo uit. Als Jezus op aarde komt, dan bekleedt hij zich met de mensheid, de mensenzoon. Met andere woorden, hij omarmt de mensheid. Neemt die mensheid mee in zijn wandel, 30 jaar, dan wordt hij door de mensheid verraden en door de mensheid gemarteld en sterft hij. De schepper die zich laat martelen en sterft door zijn eigen schepsels. onbegrijpelijk. Dan omarmt hij die mensheid, neemt die mensheid mee aan het kruis, vergeeft die mensheid, zodat de eenheid niet verbroken wordt, daalt af in het dodenrijk met de mensheid, laat de zonde daarachter en neemt die mensheid weer mee in de opstanding, in de hemelvaart en naar de troon van God. Op dit moment zit er naast God de Vader een mens die voor jou pleit en voor jou bidt. En in hem zijn wij vertegenwoordigd bij God de Vader. Vanuit dat weten, vanuit dat geloof, leef je in de achtste dag. Leven in de achtste dag gaat dan over jouw leven. Over jouw leven, dat je samen met Jezus door alles mag gaan in wat het leven op je weg brengt. Woorden als participatie komen dan om de hoek kijken. Participatie noemen wij vaak werken in het Koninkrijk van God. Maar participatie is wat mooier als je denkt over ik mag meedoen met wat God aan het doen is. Ik moet dan altijd denken aan mijn zoontje toen ik toen hij een jaar 5, 6 was, moest ik de tuin omspitten. En ik had een klein schepje, een spa, voor hem gekocht. Zo'n kleintje. En daar stond hij naast mij mee te spitten. En ieder stukje klei wat hij dan omgespit had, moest ik wel een grotere klont overheen gooien, anders krijgen we nog onkruid. En samen stonden we te spitten. En op een gegeven moment was de koffietijd. En zei hij, papa, wat hebben we veel gedaan, hè? Jullie vinden het niet leuk, oké. Ja. Zo zie ik mijn werk met God de Vader ook. God doet veel dingen. En wij denken vaak, geweldig, hè? Als de enige vrucht is wat God doet door zijn Heilige Geest bij jullie, door de preek, is dat wat God doet. En ik mag mijn steentje bijdragen door dat met menselijke woorden proberen over te dragen. Dat is mijn kleine schopje. Maar laat God dat grote werk maar doen. In ieder hoofdstuk van het boek wat ik geschreven heb, laten we zien hoe God participeert in jouw leven. Of dat nu je geboorte is, of dat nu afscheid nemen is, of dat nu teleurstellingen zijn, of dat nu rouw is, verdriet. God is in alle dingen met ons en is ons voorgegaan. Al die dingen die jij en ik kunnen meemaken in het leven, heeft Jezus ook meegemaakt. Alleen je moet soms even zoeken, waar staat het? Jij en ik zijn geboren, iets waar je nooit voor gekozen hebt. Heb je er eens over nagedacht? Toevallig ben je in Nederland geboren. Want dat ook Saoedi-Arabië kunnen zijn. Of Syrië. Er is niets wat jij hebt bijgedragen dat je hier geboren bent. Ik kan er niks aan doen dat ik Rothuis heet. Dat heeft mijn vader gedaan, weet je wel. Ik kan hem ergens de schuld van geven. Ik kan er ook niks aan doen dat ik man ben en dat ik ben zoals ik ben. Jezus werd ook geboren in een bepaalde familie en ook in een bepaald tijdsbestek. Ik ben geboren in deze eeuw. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ik zie wel eens films over de middeleeuwen. Mensen werden niet ouder dan 50, 55. Ik ben al 73. Dat is geen recht wat ik heb. Dat is me gegeven omdat ik geboren ben in dit tijdsbestek. Geweldige medische kennis, want zonder die medische kennis was ik al 2 keer dood geweest. Ik heb een blinde darmoperatie gehad, dan zegt iedereen van, oh. Maar vroeger gingen mensen daar dood aan. Ik heb een stent hier ergens zitten, een klein stukje plastic, wat ervoor zorgt dat mijn bloed wel doorstroomt. En ik kan hardlopen. Vroeger vielen mensen dood neer op de straat. Wat een geweldige zegen, hè? Ik leef in deze tijd. Maar ja, helaas kent deze tijd ook Poetin en Trump en Syrië. Het heeft ook zijn nadelen. Maar ik mag leven in deze tijd en daar heb ik niet voor gekozen. Jezus werd ook geboren in een bijzondere familie. Vanaf dag 1 is hij altijd als bastaard gezien door zijn medemensen. Een onecht kind, wat in die tijd echt een stukje erger was dan nu. Oh, daar heb je Jezus weer, die bastaard uit Nazareth. Binnen een week werd hij vluchteling en moest hij uitwijken naar Egypte. Hij werd geboren in een stal. Armer dan dat kan je niet geboren worden. Met kerst maken we dat altijd heel romantisch. Maar wat een afschuwelijke tijd. Zo is God op aarde gekomen. Als ik God geweest was, had ik dat heel anders gedaan. Groot paleis, grote trompetten, hier ben ik, jongens. Eindelijk zie je het. Nee, hij komt in het obscure. Hij komt in ons vlees. Hij komt in onze misdaden. Hij stapt zomaar in onze wereld. En dan wel degelijk in het minste van het minste in een stal. Direct vervolgd. Direct uitgescholden. Direct misplaatst. Moet wat geweest zijn. Hij weet het, wat het is als je uit een beschamende familie komt. Hij weet wat het is als de religie zich tegen je keert. Hij weet wat het is als de politiek zich tegen je keert. Hij weet wat het is als je in een economisch gespannen wereld leeft. Hij weet wat het is om onder onderdrukking van Romeinen, Duitsers, Russen of wat dan ook te leven. Hij kent dat. Hij is in alles net zo beproefd zoals jij en ik. Want deze hoge priester kan met onze zwakheden meevoelen. Omdat hij net als ik, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Maar dan zonder te zondigen. In dat alles wist Jezus wel degelijk waar hij vandaan kwam. Keer op keer zegt hij, ik kom van God de Vader vandaan. Dat werd ook uiteindelijk zijn dood. In het leven waar jij doorheen gaat, mag je altijd weten, ik ben een kind van God. Ik ben geliefd door God de Vader, ik ben één met hem. Dat wil nog niet zeggen dat mijn problemen direct opgelost worden, want dat willen we graag. Maar het betekent nog veel meer dat juist op de goede vrijdagen van jouw leven je kan uitkijken naar de opstanding. Niemand van ons kan zich afkeren of kan ervoor zorgen dat er geen goede vrijdagen in jouw leven is. Dat er iets sterft, dat er iets tegen zit, dat het lijden jou treft. Maakt niet uit op wat voor manier. Dat kan je niet verhinderen. We hebben allemaal onze rugzakjes. Liefde, als evangelische kerk, hebben dat God dat allemaal even oplost. Maar ik weet niet of je het al ontdekt hebt. Meestal doet hij dat niet. Ik weet nog wel dat mijn vrouw ernstig ziek was en dat we natuurlijk haar hebben laten zalven en noem maar op. Gewoon de dingen gedaan die je behoort te doen, die goed is. En dat iemand vroeg, Joke, geloof je wel in genezing, dat God je geneest? Oh ja, zegt ze, maar meestal doet hij dat niet. Gewoon heel nuchter. Meestal niet. Wonderen zijn uitzonderingen. En je hebt er geen enkel recht op. De overleden man van Hanne, mijn vriend Wim, die zei, vind je niet erg dat jij nu kanker hebt? En die gaf als antwoord, waarom ik niet? Welk recht heb ik om te zeggen, dat mag ik niet hebben of dat hoef ik niet te hebben? Kan je ook hele religieuze antwoorden op geven. Goede vrijdagen maken we allemaal een keer mee. Uiteindelijk ook voor jezelf. Het leven is eindig. Ik weet niet of dat nieuw is voor jullie, maar daar hoef je geen profeet voor te zijn. Het leven is eindig en in dat alles is Jezus altijd bij je. Hij heeft gezegd, ik zal je nooit begeven, nog verlaten. En onze hoop en onze verwachting is dat hij dus ook altijd bij ons is in alles wat ons leven treft. Jij en ik zijn gekruisigd met Jezus, zegt Paulus. En van daaruit kunnen we opstaan in de opstanding. En mag ik je wat zeggen? Er is niets zo mooi als door het lijden heen, met Jezus door het lijden heen te gaan en op te staan in de opstanding. Dat is een heel controversieel, heel tegenstrijdig iets. Maar God ontmoeten in alle omstandigheden van je leven is het mooiste wat je kan treffen. Of dat nou je geboorte is, je hechtingen, je zekerheden, je verliezen, je afscheid, je teleurstellingen, zelfs je roeping of je bestemming, je eenwording met God de Vader, met de Zoon en de Heilige Geest. Vanuit die ervaringen kan een nieuw leven plaatsvinden. God kan zaken die gebeurd zijn, ten goede keren. Niet beter, niet. Hij gebruikt het. Hij gebruikt het en daar zijn vaak geen woorden voor te vinden. Als een hoge priester wil Jezus je daarin begeleiden en namens jou door de tempel van de hemelse gewesten wandelen en jou bij de troon van de Vader brengen. Zo'n mens stil zijn? En ik wil je vragen, misschien draag jij op dit moment in je leven ook een kruis. Een beetje wanhopig voor oplossing. Dat kruis moet weg. En herken je dat gebed van Jezus wel, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zou je naar die uitgestoken hand kunnen kijken dat Jezus zegt, ik wil met jou hier doorheen. Ik ga met jou hier doorheen. Hou mijn hand maar vast. Ik wandel met jou door het leven. En samen met mij mag jij opstaan in een nieuw leven. Maar om dat te doen, moet je Jezus wel toelaten in jouw vlees. Hem daar ook leren kennen. Mag hij in je vlees komen en je daar raken? Amen.